Kom ons open die woord van die Heere, ons lees eerstens 1 Korintiërs 4, die eerste 7 verse. 1 Korintiërs 4, vers 1 tot 7. Die woord van die Heere luister ons volg, 1 Korintiërs 4 vers 1. So moet ons dan beskouw word als dienaars van Christus en bedienaars van die verborgenheden van God. En verder wordt van die bedienaars vereist dat hulle getrouw bevind moet worden. Maar voor mij betekent dit baie min of ik door jullie of door menselijke rechtbank beoordeeld word. Ja, ik beoordeel mijzelf niet eens niet, want ik is mij van geen ding bewust niet. Daardoor is ik echter niet gerechtvaardigd niet, maar hij wat mij beoordeelt is die Heere. Daarom moet jullie niet voor die tijd oordeel, voordat die Heere komt niet, wat die verborgen dingen van die duisternis in die licht zal brengen en die bedoelingen van die harten openbaar zal maken. En dan zal elkeen lof van God ontvangen. Hier die dingen, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos toegepast, om jullie ontwil. Dat jullie aan ons kan leren om niet te denken bo wat geschreven is niet. Zodat jullie niet die een ter wille van die ander opgeblazen zou wie je steen een derde niet. Want wie trekt jou voor? En wat jij niet ontvangt, het niet. En als jij dit dan ontvangt hebt, waarom roem jij alsof jij dit niet ontvangt hebt niet? Vervolgens lees ons 1 Petrus. 1 Petrus, hoofdstuk 5, versen 1 tot 7. 1 Petrus. In Petrus 5, vers 1 tot 7. Petrus schrijft: ik vermaan die ouderlingen onder jullie, ik wat een mede-ouderling en getuige van die lijden van Christus is, wat ook een deelgenoot is van die heerlijkheid wat geopenbaard zal worden. Hou als herders toezicht over die kudde van God wat onder jullie is. Niet uit dwang niet, maar gewilliglijk. Niet om vuil gewin niet, maar met bereidwilligheid. Ook niet als heersers oor die erfdeel niet, maar als voorbeelden voor die kudde. En wanneer die opperherder verschijnt, zal jullie die onverwerkelijke kroon van heerlijkheid ontvangen. Net zo moet jullie, jongeren, aan die ouders onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan elkaar. Want God weerstaan die hoogmoedigers, maar aan die nederigers geeft hij genade. Verneder jullie dan onder die krachtige hand van God, zodat hij jullie kan verhogen op die rechte tijd. Werp al jullie bekommernis op hem, want hij zorgt voor jullie. Tot zover die lezing uit die schrift. Die tekst voor die verkondiging is 1 Petrus 5, vers 5. 1 Petrus 5, vers 5. Net zo moet jullie, jongeren, aan die ouders onderdanig wees. Aan die ouders, dat is die oudsten, die ambtsdraers, die ouderlingen. Net zo moet jullie, jongeren, aan die oudsten onderdanig wees. En wees allemaal met ootmoed bekleed in onderdanigheid aan elkaar, want God weerstaan die hoogmoedigers, maar aan die nederigers geeft hij genade. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, broers en zusters, vandaag wordt nieuwe ambtsdraars in hun ambt bevestigd. Maar niet slechts ambtsdraars wordt in die betrokken formulier, wat ons zal lezen, aangespreekt niet. Ook niet ambtsdraars wordt daarin aangespreekt, zoals dit ook die geval is in ons tekst. Die verkiezing van ouderlingen en diakens in die gemeente lijkt baaien zoals die aanstelling van raadsleden bij een hospitaal of een universiteit. Of zoals die verkiezing van die bestuur van die laarschool Johannes Calvijn. Toch zal dit zelden gebeuren dat zo'n bestuurlid ambtelijke bezoeken brengt. Om niet eerst daarvan te praten, dat zo'n bestuurslid dan tijdens zo'n huisbezoek dingen vraagt, wat in onze samenleving baie duidelijk tot die privaterrein van die mensen gerekend wordt. Gestel, jij vertelt aan jouw niet-kerkelijke collega, dat twee ouderlingen jouw bezoek hebben en jou over jouw gebedsleven uitgevraagd hebben. En hoe dikwijls jij die Bijbel leest. Of gestel jij vertel een medestudent dat die ouderlingen jou gevraagd heeft of jij die bed deelt met jouw vriendin. Die reactie is voorspelbaar. Waarmee bemoei je die mensen hullen? Zal je hullen niet dadelijk die deur wijzen niet? En als een diaken vraagt, stel over hoe jij jouw geld besteedt en waar jouw besteding prioriteiten liggen, dan is zelfs ons kerkmensen geneigd om te willen zeggen, luister, dit is mijn privaatzaken. Ik verkies om dit niet met jou te bespreken. Niet. Als ons in ons westerse cultuur mensen verkies om een zekere functie te bekleden, dan denkt ons dat ons als kiezers een type zeggenschap verkrijgt door middel van die persoon wat ons gekies heeft. En daarom kiest ons iemand van wie ons voordelen kan verwachten. Dat is die geval bij politieke verkiezings. Ons kiest mensen wat ons ideeën vertegenwoordigt of wat ons belangen goed kan behartigen. Zo werkt dit buiten die kerk. Maar het is baie anders binnen die kerk. Het is niet ons wat een paar weken geleden nieuwe raadsleden gekies hebben. Daar is geen namen voor geleerd van mensen wat hunzelf beschikbaar gesteld heeft voor ouderling of diakenie. Nee, die kerkraad heeft die talstelling gedaan. En die Heere werkt dus zijn Heilige Geest in ons als kerkleden om mensen uit die talstelling te kiezen. Hulle draagt voor een zekere periode gezag in ons midden. Niet namens ons niet, maar namens de Heer. Het is niet ons wat aan hier die mannen gezag geeft niet. Dit is ook niet zo dat gezag vanuit die personen zelf afkomstig is niet. Dit is gezag wat de Heer aan hulle toevertrouwt. Daarom is hulle niet raadsleden niet, maar ambtsdraars. Hulle vervul een ambt. En een ambt verwijst altijd direct naar die persoon wat daar die ambt verleent. Niet ons niet, maar die Heere gee iemand een ambt, tezamen met die gezag wat bij die ambt past. Ons tekst, broers en zusters, staan in een type omzendbrief wat Petrus recht aan mensen wat tot geloof gekomen heeft en als gevolg daarvan groot moeite ervaren. Daarom is dit opvallend hoeveel aandacht Petrus besteedt aan die interne en onderlinge verhoudings binnen die klein vluchtelinggemeentes. Ja, hij schrijft ook over die gezag van die overheid en over die gezag van een heer over zijn slaaf. Ook over die gezag van een man over zijn vrouw. Maar uiteindelijk eindig hij met die gezagsverhoudings binnen die gemeente. Ons kan gereedelijk aanvaar dat Petrus de schrijven om jou te onderwerpen aan die wettige gezag in daar die tijd net zo ongewild was zoals vandaag. Anders zou Petrus niet daarover geschreven hebben. Ook in die tijd van Petrus was die overheid als gevolg van belastings en bemoeit zich niet bij je gewild niet. Bovendien kon die overheid die leven van christenen moeilijk maken. Petrus heeft dit persoonlijk ervaren. Hij is immers niet door struikrowers vermoord, niet, maar hij is door die Romeinse overheid gekruisigd. En heb jij rechtig gedenkt dat die destijdse vrouwen heel gewillig aan hun mans gehoorzaam was? Dit was anders. Romeinse vrouwen het mondelijk beschikking gehad over 10, 20 slaven en slavinnen. Hulle kon hun zaken even goed regelen als hun mans. Hulle het glad geen behoefte gevoel om aan hun mans onderdanig te wees en hulle voor alles en nog wat toestemming te vragen. Dit is opmerkelijk dat Petrus dan niet redeneert zoals ons die is daar kan horen en lees niet. Zoals in die samenleving is dit doodnormaal dat jij zelf die onderlinge verhoudings bepaalt. Ons kan rechtig niet meer aanvaarden dat ons dit in die kerk anders doen. Nie. Nee, hè? Petrus weet vooraf precies waar hij wil uitkomen. Hij geeft aanwijzingen over hoe ons in die gemeente van de Jeren met elkaar behoort om te gaan. En dan maakt hij duidelijk dat ons diezelfde gezindheid in die samenleving moet hebben als wat binnen die kerk geldt. Petrus redeneert dus precies op die teenoorgestelde manier als wat dikwijls vandaag gebeurt. Moet niet die normen van die wereld in die kerk toepassen, niet, maar pas die normen in die kerk ook toe in die wereld. Dit is niet die samenleving wat bepaalt hoe dingen in die gemeente moet wees nie. Maar in die gemeente leer ons hoe ons schepper die verhoudings in kerk en samenleving wil real. Nou handel ons tekst dus over gezag en over onderlinge verhoudings. Maar dan is dit belangrijk dat ons vasthoudt aan die gedachte dat die gezag van die ouderlingen in die kerk iets is wat hulle van God ontvangen heeft. En dan beseft Petrus natuurlijk dat wanneer dit handel over gezag draagt, die misbruik daarvan dadelijk naar voren treedt. Daarom net voor ons tekstgedeelte waarschuwt Petrus die ouderlingen, moet niet jouzelf binnen die gemeente heerszuchtig opstellen over wie die Heer jou als herder aangesteld heeft. U is niet in uw ambt bevestigd om te kan baas spelen. Nie. Want dan komt jouw eigen belang eerst, terwijl voor jou die belang van die kerk eerst moet wees. Net zoals bij Christus. Die Heer Jezus geeft je ouderlingen en diakens aan die gemeente met die belang van die kerk als doel. Ambtsdraers het geen andere taak als om die gemeente naar Christus te leiden. Nie. Hulle moet daaraan werken om te verzekeren dat die kerk meer en meer naar zijn verlosser toe groeit. Hulle moet dit niet doen zoals heersers niet, maar net door een voorbeeld te wees. Nou kan jij als diaken of ouderling baie gericht wees op die belang van die gemeenteleden waaroor die Heer jou gezag geeft. En toch kan dit dan gebeuren dat iemand voor jou zegt, jij moet vooral niet denken dat jij over mijn zeggenschap hebt niet. En mogelijk zal jij niet eerst kans krijgen om te verduidelijken dat jij ook niet daarvoor gekomen hebt niet. Dan leidt daar een rotsblok in die weg, wat verhoedt dat die plant wat jij als ambtsdraad wil verzorgen, niet kan groeien. Zo'n gedachte, zo'n verkeerde mening over die gezag van ambtsdragers in die gemeente is glad niet in die belang van die gemeente. Een gemeenteleden kan net in die geloof floreren en groeien als hulle daar die hand wil gebruiken wat die Heere zelf aanreikt. En niet als hulle daar die hand afkapt niet. En dit is die achtergrond van die oproep van ons tekst, wat begint met: net zo moet jullie jongeren aan die ouderen onderdanig wees. Net zo. Dat Petrus hier die jongeren aanspreekt, is waarschijnlijk omdat die ouderlingen destijds typisch die oudermans was. In ons tekst praat Petrus niet net over die erkenning van ouderlingen niet, maar ook om jou letterlijk aan hulle te onderwerpen. Dit is een baie sterk uitspraak. Om jou te onderwerpen. Dit betekent dat jij in jouzelf een natuurlijke weerstand moet oorkomen. Om jou te onderwerpen gaan in ten jouw natuurlijke ingesteldheid. Dat is iets wat ons allemaal reeds beseft. Maar om dit recht te verstaan, moet ons beseffen wat die precieze betekenis van die gezag is, waaraan ons moet onderwerpen. Als ons die betekenis van gezag niet in die rechte perspectief zien, niet, zal ons nooit op een goede wijze onderdanig kan opstellen. Niet. Die eerste woord wat Petrus over die taak van ambtsdragers zei, is: houd toezicht, houd toezicht. Dit duidt daarop dat dit niet die geval is dat die ouderlingen als het ware een rotang ontvangen, zodra hulle aangesteld wordt niet, en dat die gemeenteleden hulle dan als het ware gebukkend voor hulle moet opstellen om zonder tegenstand sla te ontvangen. Niet. Nee, Petrus zei aan die ouderlingen, net zoals in ons tekst, dat hulle slechts op een baie specifieke manier hun gezag mag gebruiken. Dit is slechts bedoeld om die kudde van Christus te bewaren. Dit is ter wille van die welzijn van die gemeente. Alles wat die ambtsdragers zeggen en doen, moet ook daadwerkelijk in overeenstemming met die Heerse wil wees. Die ambtsdrager mag mooie en ware dingen zeggen. Maar als hij daarmee die kwetsbare plant van die geloof van lidmaten doordrukt, dan misbruikt hij zijn ambt. Denk daaraan dat die ambtsdragers iedere dag verantwoording moet afleggen voor elke woord wat hij gesprek heeft, of dit namens Christus was of niet. Dat is dus gericht tot die ambtsdragers. Maar dan richt Petrus hem tot die gemeente in ons tekst. En dan zegt hij, in overeenstemming met wat hij eerst aan die oudsten gezegd heeft, ook voor jullie geldt dit net zo. Jongeren, ook voor jullie geldt een houding niet van baas wie is niet, maar van dienstbaarheid, om jou te onderwerpen. En ons moet dus absoluut die idee laten varen dat gezag en die onderwerping daaraan slechts een kwestie is van baas en dienaar. Een kwestie van: omdat ik praat, daarom moet jij mond houden. Want zelfs nog voordat ons zo kan denken, zei Petrus aan allemaal in die gemeente, ambtsdragers of niet, wees altijd bereid om die minste te wees. En dan gebruik je diezelfde werkwoord als wat hij voorheen gebruikt heeft om jou aan die ouderlingen te onderwerpen. Hij zei eindelijk dat jij eerst onderdanig moet wees aan die gezag van die ouderlingen en dat jij vervolgens ook precies diezelfde houding tegenover andere broeders en zusters moet innemen. Jij moet niet boven die ander staan, maar onder die ander. Plaats jouzelf onder die andere persoon. Dit is een totaal wereldvreemde opdracht. Als jij vrijwillig instemt dat elk iemand zeggenschap over jou heeft. Maar dit is ook niet die probleem. Dit heeft meer te maken met een houding van om ander voor te laten gaan. Dat die houding wat veroorzaakt het, tenminste in die verleden, dat jij eerst iemand anders door die deur laat binnengaan. Of als jij het opgestaan voor iemand anders in die bus of in die trein, die mentaliteit als jij gezegd hebt, stap voor. Of ik volg nou jou. Of jij nou jong of oud is, Amstra of slechts kerklid, jullie moeten allemaal bereid wees om die mensen te wees. Ja, dit is zoals ons dit zei. Maar Petrus zei dit op zo'n manier dat dit niet alleen iets uiterlijk kan wees. Hij gebruikt een term wat zekere associaties onder die lezers van zijn brief oproept. Hij zei namelijk: omgord jullie met nederigheid. Een mooie uitdrukking, is het niet? Zoals die ouderlingen door die jaren met een ambt bekleed wordt, zo moet ons allemaal, ouders en jongeren, ons met nederigheid tegenover elkaar bekleden. Dit betekent, ons ambt is nederigheid. Ons ambt is nederigheid. Als een ma vandaag een voorskoot aantrekt, voordat zij begint koak, dan heeft dit niks te maken met nederigheid niet. Maar alles met die bescherming van haar kleren. Zodat geen vet op die kleren zal spatten. Maar in die tijd van Petrus heeft die aantrek van een voorskoot ook een symbolische betekenis gehad. Je hebt daarmee aangeduid dat jij bereid is om die werk van een slaaf te doen. Dat is bijvoorbeeld waar je duidelijk uitgebeeld toen die Heer Jezus een linnen voorskoot aangetrekt had, voordat hij die voeten van zijn discipels begon wassen. Om eerlijk te wees, lijkt dit voor mij amper onmogelijk dat Petrus niet op daar die ogenblik daaraan gedenkt had, toen hij die woorden van ons tekst neerschrijft. Want hij schrijft eenvoudig, jullie moet jullie met nederigheid bekleden. Net zoals bij die aantrek van een voorskoot. Ons moet ook in acht nemen, toen de Heer Jezus dit daar die keer letterlijk gedaan had, was het juist Petrus wat heftig daartegen geprotesteerd had. Geen sprake daarvan, had hij gezegd. U gaat rechtig niet, mijn voeten was niet. Maar intussen heeft Petrus geleerd dat jij alleen deel kan krijgen aan die leven wat die Heer Jezus geeft, als jij hier die voorbeeld van hem navolgt, juist door in die gemeente te dienen. In ons tekst handelt dit dus niet slechts over een belangrijke reel voor die onderlinge omgang met elkaar. Niet? Nee, dit gaat daarover of jij wel of niet deel krijgt aan die weg van die leven waarin die Heer zijn kerk leidt. En dit doen die Heer Jezus door gebruik te maken van ambtsdragers, wat hij zelf aan die kerk geeft. En wie heel gepast tegenover een ouderling of predikant daarmee instemt, maar tezelfde tijd in trots wil uitstijgen boven een medebroer of zuster, krijgt geen deel aan die ware leven niet. Mens kan niet die gezag van een ouderling wil erkennen en tezelfde tijd in jouw leven als gemeentelid aantonen dat jij weier om die voorskoot van nederigheid om te benden. Nederigheid of ootmoed is woorden wat vandaag slechts zelden gebruikt wordt. En dit heeft rechtig daarmee te maken dat hier die woorden een begrip weerspiegel wat al hoe meer verdwijnt. En als die begrip verdwijnt, dan heb jij niet meer woorden daarvoor nodig niet. Juist in onze wereld word jij aangemoedigd om jouw zelfbeeld duidelijk te willen uitleven. En die opdracht om anderen uitnemende te acht als jouzelf past absoluut niet meer niet. Ons spog sommer, zonder skroom over ons gaves en die gaves van ons kinders. Maar door ons gaves te spog, kan ons onszelf niet omhoog stoot niet. Ik heb nog nooit in die Bijbel geleerd dat er een verschil in waarde tussen talent en gaves is niet. Of dat die bezit van een bijzondere talent jou die recht geeft om jouzelf boven anderen te verheffen. Hier die type wanopvattings het groot impact op ons gezamenlijke gesprekken binnen die gemeente. Ik vraag net, wordt daar nog in ons kerkelijke gesprekken rechtig goed naar elkaar geluisterd? Na die afsluiting van een belangrijke vergadering weet ons dikwijls niet eens goed wat besluit is niet. Maar ons onthoudt slechts dit wat onszelf gezegd heeft. Dit is zelfs mogelijk om tot 2 of 3 verschillende weergaves van diezelfde vergadering te ontvangen. Klaarblijkelijk stel ons niet meer belang in wat een ander persoon denkt of zei niet. Of wat ons gezamenlijk besluit het niet. Al wat belangrijk is, is hoe ik dit zelf zie of voel. Maar dit is hoe ons uit elkaar groeit, broers en zusters, omdat ons niks meer met elkaar deel niet. En ons zien dit niet eerst meer raakt niet, omdat ons slechts vol is van onszelf. Moet ons die woorden van Petrus dan maar als volgt interpreteren. Mensen, jullie moeten daar die nederige gevoel van vroeger weer terugkrijgen. Dat jij jou niet meer of hoer voelt als die ander niet, maar dat jij jou juist die mindere voelt. Nee, absoluut niet. Petrus, wek ons niet op om jou altijd die mindere te voelen niet. Die kwestie in geding is rechtig niet die gevoel niet. Petrus roept ons op om ons actief te bekleden met nederigheid. Kijk, broers en zusters, jullie is wie jullie is. Misschien is jij die groot baas van Absa of van Netbank. En gestel dan jij ontmoet een broer of een zuster, dan zeg jij niet goeiemorgen, niet. En probeer jij op bevel van Petrus om jouw schouders te laten hangen, zodat jij minder waardig mag voorkomen, hoe onnatuurlijk dit ook al mag wezen. Nee, stel dit jou zo voor. Jij weet dat jij een ontmoeting met een broer of zuster zal hebben. En dan doe jij diezelfde als wat baaie vrouwen 's ochtends vroeg doen. Hulle oorweeg, wat ga ik vandaag dragen? En dan denken hulle aan die verschillende situaties wat hulle daar die dag zal ervaren. En dan pas hulle hun kleren aan bij daar die situaties. En wat Petrus nou zei is, jij staat voor jouw klerenkas, voor jouw garderobe. En dat is 2 pakken of misschien 25 rokken waaruit jij kan kiezen. En dan denk jij, als ik daar die pak aanpak, of als ik daar die aantrekkelijke combinatie kies, dan maak ik indruk. Dan kijken die mensen naar mij. Dan overtref ik daar die collega's wat gewoonlijk niet zo netjes aantrekken. Maar pas op, zei Petrus, misschien zou jij dit gisteren nog zo kon doen. Maar ik wil hè. Dat jij vandaag besluit om die voorskoot aan te trekken. Daar die kledingstuk, wat niet eerst opzichtelijk aanwezig is in die klerenkast niet. Maar het is wel die kledingstuk wat precies aanduidt wat er positie jij wil innemen. Daar die kledingstuk wat jou niet zal laten lijken zoals wat jij wil wees niet, maar wat wel laat zien wie jij in werkelijkheid is. Bekleed je jou met een dienstknechtse kleed en betree daarmee die kerk en die wereld. Neem dagelijks weer bewustelijk die besluit om behulpzaam en vriendelijk te wees, om samen met die andere persoon te denken, om voor hem ruimte te bieden, om zijn belang en niet jou te dienen. Bid voor jouw naaste. Kortom, doen wat Christus gedaan heeft. Hij heeft duidelijk gemaakt dat hij naar ons wereld gekomen niet om gediend te worden, maar om te dienen. Hij was daar niet voor hemzelf, maar voor ons. Maar hij was op hier die manier daar voor ons, maar niet met die doel dat ons niks zou veranderen. Dit was niet zijn bedoeling dat ons zou blijven voortleven, alsof die hele wereld aan ons onderdanig is. Nee, met Christus als voorbeeld gaan ons levens gebruiken om beschikbaar te wezen voor die andere persoon. Om slechts die heil van die andere persoon te zoeken. En let op, daar is geen andere manier om zelf ook deel te krijgen aan die heil wat Christus beloofd heeft niet. Let op hoe Petrus zijn oproep om jou met nederigheid te bekleden onderstreept. Hij schrijft: God weerstaan die hoogmoedigers. Enig een wat weier om die niet populaire voorskoot aan te trekken in die hantering van elkaar, zal een tegenstander in God vinden, schrijft Petrus. En wat denk jij? Wat zal dan van jouw oor blijken? Als God jouw schepper, jouw tegenstander wordt. Je kan dit dadelijk raak zien in jouw eigen leven. Zodra jij niet meer nederig is, dan wordt alle andere mensen skielijk jouw mededingers. Jij verloor jouw oprechte vrienden. Jij eindigt helemaal alleen. En God keert hem ook tegen jou. Dit is wat gebeurt wanneer jij één vandaar die prachtige pakken en rokken uit jouw klerenkast aantrekt met die uitsluitelijke doel om iemand anders daarmee te overtreffen. Maar als jij wel luistert naar die voorschriften van Petrus, krijg je onmiddellijk die verzekering dat jij genade van God mag ontvangen. Weert jullie dat voor iemand wat hoogmoedig is, die gave van die genade wat God wil geeft, maar niks zeggend is? Want zo'n persoon beschouwt genade glad niet een geschenk niet. Een hoogmoedige persoon wil niet van genade brood leven. Ja, zo'n persoon wil wel die goede leven nou en hier ontvangen en ook die goede leven na die sterven. Maar hij wil daar die leven slechts ontvangen als hij dit zelf kan verdienen of zelf kan veroveren. Maar om dit uit genade te ontvangen, nee, hulle zal dit nooit willen erkennen. Maar genade is voor hoogmoedige mensen een besmette woord. Dit is een ongewenste en onaanvaardbare geschenk. Maar wie homself zo verheft, kan nooit bij die ware genade uitkomen. Want genade, broers en zusters, genade groeit namelijk niet hoog niet, maar juist baaie laag aan die boom van die leven. Genade wordt net raak gezien en kan slechts bereikt worden door mensen wat niet groter wordt, maar wat kleiner wordt. Doordat mensen op hun knieën gaan. Mensen wat zoals kinders wordt. Genade is die leven wat God aan jou geeft zonder dat jij dit verdient. En daar die leven is alleen bedoeld voor mensen wat erkennen dat hulle door eigen optreden hun recht op die leven kwijtgeraakt het. En dat hulle daarom geen recht meer daarop het niet. Genade is slechts bedoeld voor mensen wat die beheer over hun levens uit handen gegeven het. Die wereld zei voor ons: jij is mal als jij dit doet. Staan op en laat jouzelf geld. Jij is jouw eigen baas. Niemand mag aanspraak maken op jouw leven niet. Maar Jacobus, die halfbroer van die Heer Jezus schrijft, of meen jullie dat die schriften vergeefs zijn met jaloersheid begeer die geest wat in ons woont? Maar hij geeft groter genade. Daarom zei hij: God weerstaan die hoogmoedig is. Maar aan die nederigen geeft hij genade. En dan hoor ons weer die wereldse reactie. Maar dan heb jij jouw leven verloren. Nee, zei Jacobus, Die genade wat God geeft is veel groter. En dan noemt Jacobus precies diezelfde woorden als wat Petrus in ons tekst schrijft. God weerstaan die hoogmoedigers, maar aan die nederigers geeft hij genade. Vandaag ontvangen ons weer nieuwe ambtsdraars. Ons ontvangen hulle. Dit is een geschenk van de Heere. Hulle kan ons helpen om op die weg van die leeuwen te blijven. Hulle kan ons bewust maken van genade en kan langs ons staan, zodat ons daar die genade kan blijven raakzien en kan helpen om dit niet te verloren. Dit is iets waarbij jouw leven betrokken is. Als jij niet daarna luistert niet. Maar dan moet je rechtig luisteren ook wanneer jullie naar elkaar luisteren. Als jij achter die woorden en gebaren ook die nood van die ander herkent, wat ook jouw nood is. Hier die nood. Ons allemaal, ja ons allemaal wil graag op ons eigen voetstuk blijven staan. Maar zolang ons niet daarvan afklimt niet, is daar voor ons geen leven meer niet. Paulus schrijft, ons heeft dit geleerd, want wie trekt jou voor? En wat heb jij wat jij niet ontvangt hebt niet? En als jij dit dan ontvangt hebt, waarom roem jij alsof jij dit niet ontvangt hebt niet? Broeders en zusters, jong mensen, net als jij van jouw voetstuk afklimt, dan zal jij die genade ontdekken. Wat God aan jou wil geven. Net van onderaf kan jij die hemel inkijken en ons verlosser zien zitten op zijn troon. Slechts van onderaf zie jij dat jouw leven in zijn doorboorde handelen. Eerst wanneer jij van jouw troon afklimt, kan zijn genade over jou komen. Eerst wanneer jij met jouw twee voeten vast op die grond staat, kan jij jouw buurman vol liefde in die oren zien. En slechts op hier die manier kan jij door die stem van die ambtsdraars, Christus' stem, herkennen. En in hun leiding, die leiding van Christus raak zien. Ja, dit handel oor ambtsdraars wat dezelfde tijd ook maar gewone lidmaten is. En ook hulle moet bereid wees om diezelfde voorschoot van nederigheid aan te trekken, wat ook Christus aangetrek het. Dit is vandaag die woord van God voor u en voor jou en voor u en voor ons allemaal. Gezegend is jullie als jullie hier die woord horen en daar volgens leven, omdat God zijn genade verleent aan allemaal wat dit doen. Amen.